Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Goedendag, u luistert naar een nieuwe aflevering van de AD Voetbal Podcast. En we nemen u vandaag mee naar 1995. 24 mei, de plek was Wenen, de wedstrijd Ajax-AC Milan. De laatste gewonnen Champions League beker in Nederland. Ajax wint die wedstrijd. We gaan erover hebben met Hugo Borst, Sjoerd Mossou en de Ajax-verslaggever van het Parool, Dick Sintenie. Welkom.
Goedemorgen.
Ja, nieuw in deze samenstelling, daarom een extra introductie. 24 mei 1995, het is een heel eind geleden, daarom doen we dit.
Dat vergeet je je hele leven niet meer. Dat is de overwinning in de Champions League. En uiteindelijk dat het resulteerde in een tocht over de grachten van Amsterdam. En dat je toegejuicht wordt door een miljoenen publiek. Ja, dat is wel de grootste waardering die je als elftal kan krijgen, denk ik.
Even een rondje om te beginnen. Wat deed je en waar was je op die tijd? Dick, begin bij jou.
Ja, we hadden het er net al even over. Ik kan me niet meer herinneren. Ik was niet bij die wedstrijd. Ik werkte nog niet voor het Parool. Ik zat wel in de journalistiek. Ik heb in die periode ook wel over Ajax geschreven. Maar niet voor mijn huidige krant. En ja, of ik hem nou voor de tv... Ja, voor de tv heb ik hem gekeken. Maar of dat nou thuis was of in een café. Ik weet wel, het was een hele slechte wedstrijd. Dus daarom zal ik hem verdrongen hebben, denk ik.
Hugo, jij was erbij.
Ik was erbij, ja. Ja, ik werkte destijds... Als freelancer ook voor Sport International. Nu ter ziele.
Zo.
Ik zal er vast een bijdrage aan hebben geleverd. Ik was daar samen met Roger Linssen. Ja, John Linssen was de hoofdredacteur. En Roger had journalistieke ambities.
Zo.
Hij is nu natuurlijk bekend als zaakwaarnemer. En onder meer van Ruud van Nistelrooy geweest. Ja. En Roger die zette daar zijn eerste schreden op het journalistieke pad. Dus wij gingen samen naar Wenen. En dat was hartstikke gezellig. Daar kan ik straks nog wel iets over vertellen.
Kijk eens aan. Sjoerd?
Ja, ik was 16 en we gingen met de B-jeugd, de B1, gingen we een toernooi spelen in Denemarken dat weekend. En wij moesten ook, we gingen met de auto, met de bus. En we moesten dus ook tijdens de wedstrijd moesten we naar Denemarken rijden. Dus wij gingen er allemaal vanuit dat we hem niet konden zien. En toen had onze leider, onze trainer, had ergens in het noorden van Groningen, op weg naar Scandinavië of Denemarken, had een soort klaslokaaltje geregeld. Een soort scouting, padvinderij-achtige ruimte. Waar we met z'n allen, met het hele team, die wedstrijd hebben zitten kijken. En daarom herinner ik het me ook echt als een soort nationale gebeurtenis. Zoals 88 dat natuurlijk veel meer was. Maar in mijn herinnering was dat in dit geval ook zo.
Ja. En was je een beetje voor Ajax?
Iedereen was voor Ajax. Dus dat is ook een beetje wat ik bedoel te zeggen. Misschien was dat in Rotterdam heel anders hoor. Dat weet ik echt niet. Maar in mijn herinnering, op die leeftijd was het echt een nationale gebeurtenis. Speelde het ook geen enkele rol of het nou Ajax, Feyenoord of PSV was.
Nee, maar het was ongelooflijk. Niemand had verwacht dat het ooit nog zou kunnen. Ja. Na 73 en 88 dan PSV, maar... Ja, dat namen we toch allemaal niet heel serieus.
Nee.
Dat was ook heel lelijk.
Nee?
Nou, ik weet het niet. Maar die steekt wel heel schril af. Dat is geen glimmend cupje hoor, die uit 88.
geen glimmend cupje.
Nou, hier worden ze in Eindhoven natuurlijk
ja, hier boos. Worden ze boos over.
Het was ook nog een Europa Cup 1, hè?
Ja.
Ja, inderdaad. Dat was dat wel geen Champions League.
Nee. Oh god, wat heb ik nu allemaal gezegd.
Ja, de eerste uitgeleider is er al.
De finales waren allebei even slecht, ongeveer.
Maar lelijk, ja.
Allebei heel lelijk. Ja, 88 heel en 95.
Lelijk. Hoewel Kieft was er nog wel redelijk tevreden over, hoorde ik laatst. Die had teruggekeken en Kieft is niet snel tevreden.
Die vond het meevallen.
Die vond het nog wel meevallen, ja.
Okay,
ja. Ja.
Terug naar Ajax. Iedereen was voor Ajax. In welke mate ondersteun je dat, Dick?
Nou, volgens mij is dat wel zo dat als er, wat Sjoerd net zegt, het was wel een soort nationaal gevoel. Maar dat heb je eigenlijk wel met alle Nederlandse clubs die en het Nederlands elftal ook. Weet je wel, ja, het is zo uitzonderlijk hè, als een Nederlandse voetbalteam op het hoogste niveau zo presteert en prijzen kan winnen. Ja, dan ontstaat er wel een soort koorts. En dat kan ik wel begrijpen.
Dus, ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Ik zat op mijn middelbare school bovenop de... Er was een soort uitsparing
hier,
de, boven de kantine.
Interesseert ons geen reet.
En dan ben ik...
Wie heeft hier nou de expertise? Sorry hoor.
Ikke. Het belevingswereld vanuit nou, ervaring, Hugo.
Ga dan maar door.
En toen sprong ik bij dat doelpunt naar beneden, maar het was veel te diep.
Dus dat deed enkeltje?
Deed heel veel pijn aan het enkeltje.
Ah, ja, sneu. Ja.
Maar ik vond en hoe oud was jij toen? Want ik probeer je nu even te schatten.
Ja, dat dacht ik al. Volgens mij, 95 was ik 14.
En zijn we weer helemaal bij.
Oom Hugo.
Ik dan breng je niet van je apropos, toch?
Nee, totaal niet. We hielden het niet voor mogelijk, Hugo. Dat zeg jij. Dat is echt het gevoel wat er heel erg leefde eigenlijk in die periode van ons Nederlands voetbal, toch?
Nou ja, omdat je toen toch al... als je vergelijkend ware onderzoek gaat doen, ja, behoorlijk was ingehaald door andere landen. Kijk, er staat geen maat op. We zijn weer 25 jaar verder en we zullen echt nooit meer kunnen tippen aan de grote voetballanden. Maar dat was toen toch ook wel zo. Dus dat er een vertegenwoordiger uit een klein landje met de Champions League aan de haal ging. Nee, dat was bepaald niet logisch. En dat kon ook alleen maar uit de koker komen. Van een man als Van Gaal. Niemand anders had dat kunnen realiseren. Daar ben ik wel stellig van overtuigd.
Maar het was nog wel zo natuurlijk dat die Champions League die stond net pas in de stijgers. Hè? Die was net pas begonnen volgens mij een paar jaar.
Ja. Je had dus de weg alleen... naar de finale was makkelijker dan...
Alleen kampioenen. Hè? Van, dus niet de top 3-4 van Spanje, Italië. Maar echte kampioenen van landen. Ja, dan...
Ik denk dat Van Gaal dit niet leuk vindt. En hij luistert hoor.
Ja. het was sowieso net op tijd. Want, gisteren nog veel over zitten lezen. In de tijd was het nog net op tijd. Want het was begin van de Champions League en net voor Bosman. Dus ja. Je had ook de tijd. Kijk, Van Gaal heeft eigenlijk 4 jaar in het elftal kunnen bouwen.
Precies.
Bergkamp en Jong gingen tussendoor weg. Hij slachtofferde Brian Roy en Jan Wouters zelf. Maar... hij kon elk jaar kon hij zijn elftal verversen, net iets verbeteren, net iets veranderen. En zo rond 94 viel die puzzel in elkaar. En dat was wel...
Met Rijkaard?
Ja, met Rijkaard was een cruciale factor. Maar dat zou in deze tijd gewoon op dat proces, om Louis van Gaal woord te gebruiken, dat zou nu niet meer kunnen.
4 jaar bouwen, ondenkbaar.
Ja. Ja. Jij zegt, geen enkele andere trainer had dat gekund. Waarom was dat? Wat maakt Louis van Gaal dat hij wel in staat was om dit te doen?
Omdat zijn werkwijze een voorsprong genereert. Ik denk, als je bij Van Gaal de som der delen optelt, kom je niet op 11 uit. Maar met zijn visie en zijn normen en waarden... Enfin, het hele pakket van Louis van Gaal, daar kom je uit op 13 of 14. En dat maakte van Ajax een team dat bijna niet te verslaan was. Want hij had er dus aan gebouwd. Er zat een visie achter die de spelers begrepen, konden uitvoeren.
Ja, aankonden.
En ze hadden nog niet de leeftijd om eens dwars te gaan liggen. Hè? Want dat kwam in 2002 met Nederlands elftal van Gaal... Dat lukte niet meer met de spelers van 95. Want die waren volwassen geworden en die dachten... ja, ik heb ook nog wat te zeggen. Dus het waren volgzame jongens die in 1995 eigenlijk heel logisch top presteerden.
Volgzame jongens geldt ook voor Rijkaard en Blind? Als je dat de oudjes in de puzzel mag noemen?
Nou, het is wel in het boek dat pas is verschenen over en met Louis van Gaal van Robert Heukels. Er staat ook een interview met Rijkaard in. En het begin van Rijkaard, zeg maar zijn binnenkomst bij de ploeg. Dat vind ik echt typerend voor Van Gaal en de manier waarop hij naar dat elftal keek. En naar het team en ook naar een speler als Rijkaard. Want die had Rijkaard had toestemming gekregen om iets later aan te sluiten in het trainingskamp. Dus die komt naar het hotel en die zou bij de lunch binnenkomen om 1 uur. Maar die komt bij het hotel en er staan journalisten buiten op Rijkaard te wachten. Dus Rijkaard zegt, ja, ik vond het wel zo netjes om een aantal even te woord te staan. Dus ja, die kwam niet om 1 uur binnen, maar om 1:05. En Louis van Gaal zei, we gaan aan tafel zitten tot iedereen er is. En als we allemaal zitten, dan pas gaan we eten. Dus ja, Rijkaard die komt binnen. En Van Gaal die zat daar echt op te wachten. En iedereen zat nog keurig achter zijn bordje en er gebeurde niks. En Rijkaard komt binnen en nou ja, op zijn Van Gaals: Rijkaard, je bent te laat. De eerste keer hè, dat hij twee Europacups gewonnen met Milan, Europees kampioen in 88. En er zitten allemaal jongens van 18, 19 jaar aan een tafeltje. En Louis gebruikt dat dan, weet je, om zijn punten te maken. Nou, dat kan natuurlijk ook heel fout aflopen hè, als je zo met gevestigde spelers omgaat. Dat kan ook heel erg tegen je werken. En dat is in een later stadium van zijn carrière natuurlijk ook wel gebeurd. Dat hij niet zo goed ging met ervaren spelers. Maar goed, Rijkaard die is er op zijn eigen manier mee omgegaan en omgesprongen. Maar goed, het is wel helemaal mooi. Het ontbreekt een stukje van de puzzel. Maar had nog wat voet in de aarde.
Maar het is ook een beetje gelukt dus dat Rijkaard die houding aannam. Als hij zijn kont tegen de krip had gegooid.
Ja.
Ja, zit niet echt in zijn karakter?
Nou, hij heeft toen in de periode dat hij nog bij Sporting Lissabon verzeild raakte. Toen kon hij wel heel nukkig en dwars zijn. Maar toen was hij ook nog niet die rijpe man, die rijpe voetballer die hij was. Ik denk dat hij heeft gedacht toen Van Gaal begon te schreeuwen van: ik laat het over me heen gaan. Dit hoort erbij.
Ja.
Ik vind het eigenlijk wel grappig.
Zou hij dat gedacht hebben?
Ja, cool en collected.
Ik vond ook.
Ik denk wel dat om Van Gaal heen liepen natuurlijk ook wel mensen die wat anders in elkaar steken dan hij. Bijvoorbeeld Geert van der Lem en Bobby Harms. En ik denk wel dat die ervoor gezorgd hebben dat toch wel allemaal in het spoortje bleef lopen. Dat die toch wel wat. Ja, wat werk daaraan gehad hebben, zeg maar, om iedereen fris te houden. Want ja, er zijn wel spelers geweest die in de kleedkamer naar Van der Lem toegestapt zijn. En hebben gezegd van ja, deze trainer die geeft mij het gevoel dat ik er echt geen klote van kan. Ja, en dan moet je dat allemaal weer proberen op te lappen. Ja, dus, maar dat is wel mooi. Zo werkt dat natuurlijk ook wel in de topsport.
En er was toen in dat elftal ook nog geen clubje van cynische gearriveerde spelers. Hè? Je had alleen Rijkaard en Blind. Nou, Blind was de rechterhand van Van Gaal zo ongeveer. En daarachter had je gewoon een hele jonge groep. Dus die waren nog niet. Kijk, je kan wel eens hebben in een team dat als Rijkaard beledigd wordt en daar zit een clubje omheen van 4-5 topspelers, dat een factor wordt. Maar dat was in dit elftal helemaal geen
en ook
item.
De wisselspelers hadden niet de persoonlijkheid van de Broms, zal ik maar zeggen, om is flink in opstand te komen tegen de coach.
Nee,
maar Van Gaal had natuurlijk ook veel zelfvertrouwen gekregen. Ook ja. Europa Cup gewonnen. Titels.
Ja,
ja man, die blaakte van het zelfvertrouwen.
Nee, vooral van Vossen volgens mij. Dat was natuurlijk ook een goede vriend van Rijkaard. Die konden echt goed met elkaar overweg. En die speelde natuurlijk niet echt een hele grote rol in het elftal. Maar ja, dat is natuurlijk wel fijn dat je daar een beetje mee kan stomen afblazen. Die zal ook vaak genoeg gezegd hebben. Joh,
die hebben zich rot gelachen om Van Gaal.
Steek een sigaretje op, laat gaan.
Was dit de beste Van Gaal die we gezien hebben in al die jaren Van Gaal?
Nee, de beste was in 2014, denk ik. Dat kun je allemaal niet vergelijken, maar ik roep ook maar wat. Maar
nou ja, toen heeft hij wel concessies gedaan, hè? Toch, vinden we allemaal. In 1995 was het nog een dictaat wat hij de spelers heeft opgelegd. De spelers dachten nog niet veel na. Ik denk dat hij in 2014 meer ruimte gaf aan spelers om inbreng te hebben.
Zeker, zeker. Nee, maar toen plooide hij zich veel meer naar de situatie zoals die was. En in 95 had hij natuurlijk een geweldig getalenteerd elftal. En was het inderdaad recht toe, recht aan Van Gaal. Dus daarom, 2014 was hij denk ik rijper. Maar goed, ook de prestatie met AZ is natuurlijk ook nog steeds heel knap.
Ja.
Maar de invloed van Van Gaal is wel echt heel erg groot geweest.
Ah, ja, maar dat is iedereen volgens mij ook wel over eens.
Ja, maar er wordt ook wel eens gezegd, ik heb daar geen specifiek voorbeeld van, maar dat mensen zeggen van ja, met dit elftal was mijn schoonmoeder ook nog kampioen.
Is, ja, maar dat is echt onzin. Ja. Dat is, tenminste, Van Gaal werd in 92 bijna ontslagen.
Laten we dat nog even uit de wereld.
Nee, maar goed. In 92, dat is nog wel relevant om erbij te vertellen. In 92 werd hij bijna ontslagen. Er was veel kritiek op hem. De pers trok hem eigenlijk niet. Het was natuurlijk toen al een rare snuiter. En toen scheelde het heel weinig. En toen was het voordeel dat Ajax nog een hele kleine club was, waar je eigenlijk alleen Michael van Praag en Arie van Os nog had. En die zijn hem toen blijven steunen in een soort ultieme kleedkamertoespraak. En toen is hij net binnenboord gebleven. En toen is het pas daarna echt gaan lopen. Onder andere door die overwinning op Osasuna met Bergkamp als valse spits. Maar Louis die heeft al zo consensueus aan het elftal kunnen werken.
En dan verlies je dus Bergkamp en Jonk onderweg.
Ja.
Want zoals PSV in 88 geen Gullit meer had, had Ajax Jonk en Bergkamp niet meer.
En ze miste Ronaldo ook nog. Want die zou aan het begin van dat seizoen eigenlijk komen. En daardoor had hij geen spits. Maar bij Van Gaal, het voetbal viel natuurlijk zo fenomenaal in elkaar. Want dat herinner ik me nog heel erg aan die tijd. Je werd ook heel erg enthousiast als liefhebber, omdat je gewoon de meest fantastische wedstrijden zag. Je zag echt geweldig voetbal. Bayern München, natuurlijk de halve finale. Dat was echt ongekend.
Ja, dat is wel jammer dat die finale, maar dat gebeurt vaak, niet een visitekaartje is geweest voor de wereld.
En nu, op minder dan drie kwartier voor kick-off van die grote finale, zijn ze allemaal hier in het stadion. Al die Ajax-fans, al die Milan-fans en die Oostenrijkers. En we gaan naar binnen in een studiootje hier. Daar zit Louis van Gaal met Kees Jansma.
Ja, we zitten gezamenlijk, Louis, naar de warming-up buiten te kijken. Je zit er bij alsof je ontspannen bent en geniet.
Ja, voor de rest, ik kan er weinig meer aan veranderen. Dus ik kijk en ik geniet.
Wat is een fantastische dag geweest. Misschien voor jou wat minder, omdat je buiten Wenen zat. Maar hier in Wenen was het een hele sfeervolle dag. Een Europa Cup finale waardig, zou ik bijna zeggen.
Ja, ik heb net die beelden gezien. Dat was geweldig gewoon. Maar meestal is het ook zo, elke voorwaarde is geschapen om het een fantastische dag te laten worden. Fantastisch weer, een hele goede grasmat. Dus wat kan ons nog doen?
Hoor je ze buiten ondertussen?
Ja, ik hoor het.
Louis van Gaal, Louis van Gaal. Ja. Zo gaat dat, hè? Als je heel erg populair.
Heb jij ook soms Louis van Gaal?
Het is aan mijn stem, dat is, het is geen ontroering.
Nee.
Het is verkoudheid.
Nee.
Ik heb ook geen Louis van Gaal geschreven trouwens.
Jammer, Kees.
Maar ik gun het je van harte.
Ja. Nee, nou, laten we het gelijk maar even bijnemen. Het was een hele slechte wedstrijd.
Ja. Ja, het is jammer dat Maarten Wijfels er niet is, want die had kunnen uitleggen waarom. Nou, weet ik nou, kijk naar Dick.
Ja, ik kan het ook wel, hoor. Ja, ik kan het ook wel, denk ik. Ja, ik denk dat ik het ook wel kan. Ja, ze probeerde de bal naar dezelfde kleur te spelen, maar dat lukte elke keer niet. Dat ging helemaal niet goed. Dat was het, ja.
Ik denk dat Van Gaal daar geen genoegen meeneemt.
Nee, bij deze uitleg niet.
Nee.
Volgens mij is het soms ook niet moeilijker dan dat, hè?
Toch? Maar ik heb het stuk van Maarten wel gelezen. En het had ook te maken met dat de Rijkaard niet werd aangespeeld.
Werd door Milan dus daarna goed bespeeld? Of vergaten de spelers dat?
Kennelijk. Nou,
ja, ze hadden natuurlijk wel al twee keer tegen elkaar gespeeld. Hè? In de
en dat waren
poolfase.
Wel indrukwekkende wedstrijden.
Ja. Dus ik denk dat Milan daar wel iets van geleerd heeft, opgestoken. Heeft gedacht van, nou, dat moeten we dan zo bespelen. Volgens mij was vooral Rijkaard in Triest die tweede wedstrijd heel erg bepalend en heel goed. Dus ja, daar zullen ze wel een foefje op gevonden hebben.
En dan de vijfde wedstrijd, AC Milan-Ajax, ofwel Frank Rijkaard terug in Italië. En daar zijn ze hem duidelijk nog niet vergeten.
Niet buitenspel, George zou wel buitenspel zijn gekomen als de boer gelijk had gespeeld. Liedmaar, een kans, de kans, nu al. En raak, want hij schreef geen enkele mogelijkheid met als hij zo in kansrijke positie komt, dan benut hij. Simone. En Van der Sar laat het los. Nee, goal betelt niet. Afgefloten. Davids. Niet malen. Van Vossen niet buiten spel. De Boer. Oh, heel mooi meegenomen. Zo even met dat voetje achterlangs. Fiede de George. En eigen doelpunt. Van Baresi notabene. 2-0. En je ziet het de hele tweede helft eigenlijk aankomen. Dat Milan is te vermoeid om nog zo te strijden zoals in de eerste helft. En dan komen de fouten. Het einde is aangegeven door de scheidsrechter deze Mikkelsen. En Ajax heeft het prima gedaan. Ook hier in Triest in deze uitwedstrijd tegen AC Milan. Ajax is nu al door.
Dat zegt nog niks dat je er bent, want in de kwartfinale is het gewoon weer het knock-out systeem en dan kan het net zo snel weer afgelopen zijn. Maar goed, wat wij nu hebben laten zien, twee keer tegen Milan en in Athene, dat getuigt van kwaliteit. Ja.
Maar,
ja, dan krijg je dus dat twee ploegen elkaar gaan neutraliseren en dan wordt het niet leuk. En dat is jammer, want je hoopt toch altijd, dat heb ik wel als een Nederlander altijd, van nou, als er dan verloren wordt, groots en meeslepend graag. En dat we een visitekaartje afleveren. En ja, dat is in 1974 niet gebeurd, dus in 2010 niet gebeurd. Na 1978 weet ik niet goed meer. Maar ook deze finale, ja, het is niet zo dat mensen in Singapore zeiden van nou, wat ik nu heb gezien, is echt ongelooflijk. Nee,
nee, oké, maar dat zie je vaker in de finales. Je zegt het zelf, dat visitekaartje was toch al lang afgegeven. Ja. Laat mij even het pleitbezorger zijn voor het wervelende Ajax uit 1995.
Het was wel zo dat in de aanloop naar die finale, dat was wel niet zo'n hype als vorig jaar, want social media bestonden nog niet. Voetbal was eigenlijk in die zin nog een soort afgesloten, eigenlijk een eilandenrijk eigenlijk. Hè? Want de informatie was nog niet overal beschikbaar. Dus Ajax moest ook ontdekt worden door de rest van Europa. Maar volgens mij gebeurde dat zo rond die halve finale wel echt. En ook omdat het natuurlijk zo'n enorm jong elftal was. En met spelers, dat je dacht, waar komen die in godsnaam allemaal opeens vandaan? Tenminste, als je niet uit Nederland kwam. En dat maakte wel een heel positief gevoel los, volgens mij. In mijn herinnering. En die finale was inderdaad heel teleurstellend. En wat nog wel aardig is, daar las ik ook gisteren een verhaal over die karatentrap van Van Gaal. Die is natuurlijk beroemd geworden om de karatentrap zelf. Maar dat was eigenlijk ook een soort wanhoopsdaad van Louis. Van het loopt voor geen meter. Er moet iets gebeuren. Ik ga iets heel raars doen. Ja, dat lukte.
Nou, hij kwam hoog.
Dat is ongelooflijk.
Niet normaal. Er is één foto dat je denkt van, nou, het kan gewoon niet waar zijn. Het leek wel een Flossbury flop.
Niet malen misschien. Nee, daar zit hij vreselijk hoog met zijn voet. En een overtreding nu gezien van Ajax. Zo vreselijk hoog als die voet ging van Desailly. Zo heeft Ajax wel eens meer een voet vreselijk hoog zien gaan. Kijk, Van Gaal doet het voor hoe hoog het wel niet was. Zo hoog was het wel trouwens hoor. Het is op zich knap dat je zo hoog kan komen.
Zo hoog kwam hij. Nee, niet.
Ja, maar volgens mij kun je daaraan ook zien dat het echt een wanhoopsdaad was. Want het was echt veel te hoog.
Ja.
Je kan wel eens iets nadoen. Hè,
dat het was een wereldrecord geweest.
Ja. Had ook zijn enkel kunnen breken. Hè?
Nou, maar
als je verkeerd neerkomt.
Nou ja, ik heb er een stukje over geschreven bij een andere foto. Want nou ja, er is gekozen om een beeld te nemen van deze wedstrijd. Waarbij de spelers allemaal weglopen achter Kluivert aan. Maar misschien had je wel moeten nemen die karatentrap als symbool voor de wedstrijd. Had gekund. Maar hij neemt ook nog ongelooflijk veel risico. Want hij had inderdaad kunnen vallen of zijn been breken. En daarom, het was puur spontaan en voortkomend uit woede. Hij zag het fout gaan.
Ja, onmacht.
Ja, onmacht. Boosheid op het scheidsrechter natuurlijk ook.
De doorbraak van Ogier denk ik ook, of niet? Want dat pak bleef wonderwel heel. Huh? Dat zal toch een Ogier-pak zijn geweest, denk ik?
In die tijd ook al?
Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet.
Maar goed, zoeken we op. Nee, ik denk het niet.
Maar ja, nee, hij heeft de boel flink wakker geschud op deze manier. Maar moet je voorstellen dat de scheidsrechter was toch een Oostblokker, een Roemeen. Dat hij had gedacht van ja, hallo, jij ondermijnt mijn gezag. Rood naar de tribune. Dan is
ook nog een risico. Ja.
Natuurlijk zonder coach. Ja. Ja.
Wie stond er in de spits die wedstrijd?
De Boer.
Geen Kanoe, wel Ronald de Boer in de punt van de aanval.
Ja, maar dat heeft ook met Davids te maken, denk ik.
Want je middenveld is nu evenwichtiger.
Ja, precies. Dan heb ik een linkspoot en een rechtspoot. En Davids is mentaal bijzonder sterk. Kan ook een elf over dat bekende dode punt heen helpen. Plus het feit dat dit soort verdedigers waarschijnlijk een betere partij kan spelen als Kanu.
Was dat gebruikelijk voor dat jaar?
Nou, het was een beetje een worstelpositie. Omdat, en wat we net al zeiden, dat Ronaldo niet kwam. En toen moest hij het eigenlijk oplossen met een hele jonge Kluivert. En met Ronald de Boer, wat een geweldige speler was. Wat mij betreft nog steeds de meest onderschatte van die generatie.
Kanu.
Alleen die scoorde nooit. Ja, Kanu had hij ook nog achter de hand. Ja. Maar de Boer was in principe de meest vaste. Omdat die was gewoon heel belangrijk in het samenspel. Die kon je altijd aanspelen, technisch geweldig. En alleen die maakte geen goals. Dus een perfecte spits hadden ze niet.
Het wordt wel eens vergeten dat hij startte in die wedstrijd.
Ja, maar dat was ook geen succes. En hij is ook rechtshalf weer gaan spelen toen de wissels kwamen. Kanu kwam erin. Ik denk dat Kanu in de spits is gaan spelen.
Ja, ja. Als eerste, ja.
Ja. Ja. En toen, de tweede helft, liep natuurlijk wel iets beter. Maar als we nou hebben over het moment van de wedstrijd, dan is dat waarschijnlijk iets geweest wat wij allemaal niet hebben gezien, maar later hebben gehoord. De boosheid van Frank Rijkaard in de rust. De scheldkanonade aan het, onder meer aan het adres van Clarence Seedorf.
Ja?
Ja, ik... Hij is zo boos geworden op Seedorf. Wil je die beker winnen? Dan moet je godverdomme anders gaan spelen. En nog veel meer. En daarna heeft Van Gaal het woord genomen. Maar dat was ook wel voor de jonkies een signaal van de rustige Rijkaard, die altijd kalm was, die ziet het gaat fout. Dus ja, de karatentrap en de interventie in de rust van Rijkaard, die hebben Ajax op het goede spoor gezet.
Het liep niet zoals het moest. En Rijkaard natuurlijk ervaren spelen en Milan kennende. En ook in zijn hoofd spelende als een van de laatste wedstrijd. Heeft hij iets gezegd en Van Gaal als trainer ook.
Nou, dat de meesten nooit meer die kans zouden krijgen om een Europese titel te winnen. En dat ze hun beste beentje moesten voorzetten.
Hoe vaak speel je in een Champions League finale in je leven? Zeg het maar. Misschien één keer. Als je geluk hebt, twee keer. Nu is die ene keer. Nu moet je er staan.
En Frank, die zei nooit zoveel. Zeker niet en plein publiek voor de groep. Die was meestal individueel bezig. En hij deed dat. En ik denk wel dat dat heel veel indruk heeft gemaakt op die spelers.
Die was zo scherp. Die Frank, die zat erop, jongen. Ongelooflijk.
Lijkt me ook indrukwekkend. Rijkaard, die... Als iemand boos wordt die nooit boos wordt, ben je direct onder de indruk.
Nou, Seedorf schijnt ook geroepen te hebben, rustig maar, Frank.
Het komt allemaal goed.
Rustig, pik.
Ja, maar toen ging hij er nog eens overheen met een vloek.
Nou, het is wel mooi, want Danny Blind heeft daar ook wel eens over verteld dat Rijkaard ook gewoon wel ook de non-verbale leider was van Ajax. Hij zegt, want wij waren natuurlijk allemaal... Van Gaal die had een tactiek en dan moest dit en dat. En ik was dan in het veld, moest ik ook wel zorgen dat werd uitgevoerd. En een beetje naar links, een beetje naar rechts, inspelen. Hij zegt, maar er waren gewoon wedstrijden. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dan was het gewoon echt kut. Hij zegt, en dan was Frenk... Of hij roste ineens een bal gewoon zo het stadion uit. Of hij maakte een tackle waarvan je dacht, nou, dit kan eigenlijk net niet door de beugel. Of hij pakte de bal... En ging echt met grote passen gewoon ineens slalom die over het hele veld.
60 meter.
Dat je echt iedereen zag kijken van, oh, dit is het menens. Het gaat niet helemaal goed. Frank is boos. Weet je wel? Ja, dat is wel, het zijn wel mooie verklaringen. En ook nodig, denk ik, in een team. Dat je allerlei soorten leiders hebt in een selectie.
Nou. Maar toch heeft Van Gaal zich... Die moest zich wel laten overtuigen. Het was voor Van Gaal nog niet een uitgemaakte zaak dat hij van AC Milan was toch bang voor een uitgebluste verdette. En terecht, dat komt natuurlijk wel voor. Die dacht, ja, die komt hier een beetje uitbuiken. Dat past natuurlijk ook helemaal niet in de doctrine van Louis van Gaal. Maar ik geloof dat Van der Lem hier wel flink tegengas heeft gegeven. Waarschijnlijk Bobby Harms ook. En dan laat Van Gaal zich ook wel overtuigen.
En voor die hiërarchie was die ook echt cruciaal. In de zin dat hij stopte natuurlijk meteen naar die finale. En het jaar daarna, toen ze ook de finale haalden... Toen had dat gelijk zijn weerslag op het hele team. Toen kreeg je natuurlijk dat gezeik met die salarissen. Twee groepen drie groepen had Ajax toen gemaakt. Arjen van Os had er een heel systeem voor bedacht. Liep helemaal in het 100. Sommige jongens kwamen in de topcategorie. Jongens als Edgar Davids weer niet enzovoort. Dus dat team... Ja, dat begon allemaal allerlei breuken en scheuren te ontstaan.
Als je nou kritisch moet zijn, dan heeft Louis van Gaal het hier laten lopen. Want het werd bijna een etnisch conflict, zo het al niet was.
Ja. Het seizoen daarna.
Inderdaad, de aanloop naar het EK 96 en natuurlijk die finale. Dat speelde natuurlijk een rol. Die jongens hadden de Europa Cup gewonnen of de Champions League gewonnen. En die gingen vergelijken. Ja, kijk, Blind is. En Roont en Frank de Boer, die verdienen dit.
Ja.
En die zagen dat... de donkere spelers minder goed gehonoreerd werden. En ik denk, achteraf, dat Louis van Gaal... we moeten het zeker eens vragen, daar beter had moeten managen.
En Davids was daar echt cruciaal in. Want ze hadden groepen gemaakt. Een A-groep, een B-groep en een C-groep. Categorie spelers. En daar was best wel over nagedacht. Het was misschien onhandig, maar het was geen totale onzin. Er zaten over het algemeen, waar die spelers in die A-groep waren, nog wel logisch. Alleen Davids, dat was net in de beoordeling van die groepen, was dat een soort twijfelgeval geworden, omdat hij nog heel jong was. Dus die werd net in die B-groep gezet. Dat was natuurlijk strategisch, was dat natuurlijk zo dom.
Ja, heel dom.
En daar had Louis, ja, van ons ook, maar daar had hij in moeten grijpen.
Ja, daarmee
maar de trainer ging daar dus over.
Nou, ik wilde net zeggen van hoe belangrijk je dan op een gegeven moment als trainer bent. Ja. Dat je echt al die processen tot en met de salariering en zo aan toe.
Ja,
je
maar het allemaal bedoel, in de kleine hij houdt van de totale mens. Ja. Hij houdt van het totaalplaatje. Dus hier heeft hij een steek laten vallen. Ja. En zal hij nu ook wel ruiterlijk herkennen, denk ik.
Ja, hij had er korter op moeten zitten, denk ik. Hè. Ja. Maar dat Rijkaard, want zo kwam het Rijk op, dat Rijkaard daar wegviel, dat kan ook nog wel eens een cruciale factor zijn geweest. Ja. Want die had dat misschien een jaar later met zijn overwicht en met zijn charisma best wel kunnen masseren.
Ja, voetballers waren toen nog niet zo belangrijk als nu, hè? Dus, jij zei het net al, 95 was het begin, Bosman-arrest. Vanaf dat moment is de voetballer belangrijker en belangrijker geworden in zijn zaakwaarnemer. Ja, en in die fase kon, denk ik, Davids nog niet naar echt ruzie maken. Want Davids, Seedorf, die had natuurlijk gewoon ruzie moeten gaan maken. Overigens was Seedorf
al weg. Ja. Ja.
Die was al weg in 95. Nee, die was niet zo blij met Louis van Gaal.
Nee, en wat ook nog speelde was dat je had toen eigenlijk Rob Jansen en je had Sigi Lens.
Ja.
En alleen Liedmanen, van de belangrijke spelers, had alleen Liedmanen nog een eigen zaak waarnemen, geloof ik. Maar Rob was gewoon, die had het allemaal ook net iets eerder geregeld. Dus die was eerder bij Ajax geweest. Had al die contracten goed geregeld voor Overmars en Blind en noem ze maar op. En daarna moest Sigi Lens nog. Ja, en dat werd toen helemaal ook een gevecht tussen twee kampen eigenlijk. Bizar. Maar goed, doet niks af aan het succes. Maar daarom was 94, 95 wel ook precies.
Ja.
Toen kon het toch allemaal net. Toen viel het allemaal nog net goed. En dan zie je ook hoe dun dat lijntje is. Dat het opeens weg kan zijn met zo'n team. Ondanks dat ze dan natuurlijk nog de finale hadden.
Super knap, hè? Een jaar later weer in de finale.
Maar echt een bizarre prestatie, toch?
En als ze die drugsgebruikers hadden kunnen controleren op doping, dan was die finale ook gewonnen, toch?
Juventus, ja.
Ja.
Van Gaal zei wel dat hij vond het wel verdiend dat ze die verloren. Juventus was wel, even los van de doping, ze waren wel beter.
Technisch, tactisch.
Ja, ze waren fitter ook, zei hij.
Ze waren iets fitter.
Ze waren fitter. Ja.
Hebben we over die fitheid in dat seizoen daarvoor, 94, 95, nauwelijks blessures.
Ja.
Als je al die Champions League wedstrijden de opstelling bekijkt.
Remon Vrijen was toen de man die het voor het zeggen had, hè, daar.
Hey, dan gaan we nog vond even zelf. Ook naar 88. Die Europa Cup 1 van PSV, die hadden geloof ik
die hadden
14 spelers. Echt waar. Dat deed ze gewoon het hele seizoen, vonden ze de Europa Cup mee, weet je wel. 14, 15 spelers.
Ja.
Ja, dat was
Wissel, Adik, Koot.
Ja. Ja.
En Linskens. Ja, dat is toch ook inderdaad niet voor te stellen. Nee. Dat Linskens en Koot. Met alle respect, hè, zeggen we er dan
overblikkelijk bij. Ja, nee, als je dat niet doet, dan ben je af.
Ja, goed, het moet haast te maken hebben met het feit dat je dat er gewoon minder wedstrijden werden gespeeld en dat de intensiteit van die wedstrijden gewoon wel ook wat lager lag. Zowel in de competitie als Europees. Dat kan bijna niet anders. Ik denk nu dat er wel fysiek echt veel meer van voetballers wordt gevraagd.
Ja, maar het is natuurlijk ook een onderdeel van het succes. Het feit dat je als trainer iets uitzet, een visie neerlegt en je ploeg daarop afstemt, een puzzel probeert te maken en dan vervolgens altijd maar in je belangrijke wedstrijden ook de beschikking hebt over een geheel fit elftal.
Ja, maar hij heeft nog wel redelijk wat in het loop van het seizoen nog wel redelijk veel gewisseld. In de zin van dat heel veel spelers nog op andere posities hebben gespeeld. Maar volgens Van Gaal doet dat allemaal bij aan de groei van het team en spelers waren multifunctioneel enzovoort. Want dat begon bijvoorbeeld met Van de Brom en Blind in het centrum dat seizoen. En Rijkaard op middenveld. En pas later Van de Brom eruit, Rijkaard naast Blind. En toen paste het perfect. Dus hij is ook nog wel aan het zoeken geweest. Maar je had toen inderdaad bijna altijd een vrij kleine kern van spelers. En dat was over het algemeen genoeg. Waren er toch nog wel, als je de hele lijst nagaat, dan vergeet je er nog wel een paar.
En doe eens.
Wouter.
Ja,
en Dampa. Wouter.
Dan Petersen. Toch?
Die Wouter zat niet bij de selectie van 95.
Nee?
Moussampa zat daarbij.
Ah ja, en Michel Kreek zat er ook bij. En die ging halverwege weg.
Die stond niet meer op de foto.
Nee, maar die heeft wel in dat seizoen nog een paar Champions
League. Padova?
Ja. Uh-huh. Ja. Nee, dus nou ja, dit was een groep van...
Nee, maar kijk, ik denk dat het voor elke club die de Champions League wint geldt. Die hebben minder blessures gehad dan gemiddeld. Dat is gewoon zo. Want dat is een onderdeel van het geluk. De factor geluk moet je ook niet vergeten. Kijk, op basis van het hele seizoen heeft Ajax die cup terecht gewonnen. Onder meer door die twee fantastische wedstrijden tegen Milan. Maar ook Bayern München net gememoreerd. Dus dat is wel terecht. Maar dan heb je ook niet zoveel blessures. Overigens was het zo dat Rijkaard en nog een belangrijke speler, ik dacht Kluivert, maar dat weet ik even niet, die waren net fit hoor. Dus die hebben wel blessures gehad. En die waren op tijd hersteld. Maar ja, dat geluk moet je hebben.
Ja. En het hielp ook dat ze in de Eredivisie wonnen ze alles met twee vingers in de neus.
Ja.
Dus ze konden daar ook gewoon...
5-0 van Feyenoord. Met een niet volledig Ajax. Een paar weken eerder.
Was het dat seizoen dat tegen Sparta dat Van der Sar een penalty ging nemen?
Dat heb ik verdrongen, Sjoerd.
Volgens mij in de meer.
Dat werd 8-9-0. 8-9-0,
ja.
Toen kwam Van der Sar opeens naar voren.
Ja, maar de overmacht was echt bizar. Ja, je hebt een goal uit mei 95. Dat was tegen MVV en dat in de Geuzelt, uitwedstrijd. En dat is echt fantastisch. Als luisteraar moet je dat zeker terugkijken. Er staat op YouTube een doelpunt. En dat begint helemaal achterin. Reiziger staat ongeveer op de achterlijn. En wordt onder druk gezet door geloof ik 3 MVV-spelers. Die speelt hem terug op Van der Sar en er volgt een aanval. Ja, dat is tekenend voor de machine die Ajax toen was. Dat is echt geweldig om te zien.
Jij als,
alleen van Feyenoord verloren voor de beker.
Dat is de enige wedstrijd, hè?
Ja.
Ja.
Voor Biku.
Jij als keeper, dat moet je ook wel aanspreken. Was te denken van wat nou voor dat elftal toen zo illustratiever was. Maar dat is toch ook wel echt die rol van de keeper. Die is in die periode ook wel echt veranderd. Tot en met nu aan toe. Hè. Keepers zijn wel echt... Andere keepers geworden.
Was Menzo dat ook al niet?
Ja, maar dat was toch wel meer een beetje iemand die wel fijn vond om zeg maar uit zijn 16 te komen. Hè? Dus de diepteballen te onderscheppen. Maar Van der Sar was toch wel gewoon echt gewoon ook een heel goede
voetballer.
Dat zit ook in die goal.
In dat doelpunt ook. Ja.
In die goal tegen MVV. Dat is een soort 1-2'tje met Reiziger en Van der Sar. Bizar is dat. Ja. Ik weet nog dat in die tijd dat toen Ajax een beetje ontdekt werd door de rest van Europa. Toen kwam me een bekende passage uit een Engelse krant herinneren. Waarin ze vertelde dat Edwin van der Sar moeiteloos mee zou kunnen in de Premier League als middenvelder. Zo goed vonden ze hem in voetbal.
Ja. Nou ja, hij was wel de harde inpaser natuurlijk. De eerste paser was hij. Ja. En niet de tegenhouder. Ja, dat was hij beide eigenlijk.
Maar het was toch ook, dat was toch gewoon het punt waarop Van Gaal voor hem koos?
Ja.
Dat hij beter kon voetballen dan Menzo.
Ja. Ja, en uiteindelijk denk ik ook wel gewoon echt het... Ja, de jaren daarvoor volgens mij was een keeper echt wel gewoon de ballen tegenhouder. Dus de echte lijnkeeper. Maar Van der Sar was volgens mij ook gewoon echt... Hij regisseerde ook wel gewoon de achterhoede. Hè? Hij gaf ook wel echt aanwijzingen aan spelers van preventief gevaar voorkomen.
En dan te bedenken dat hij zijn kapsel in 95 niet mee had.
Nee.
Ik zat dat gisteren even... Nou, het was een soort helm, was het.
Hij zat in een lockdown toen, hè?
Jezus.
Hij had al 2 jaar geen kapper gezien.
Dat je daarmee wegkwam. Of als er spits of je op je afkwam.
Dat hij niet gewoon scoort.
Dat kon je eigenlijk niet meer tegenhouden.
Ja. Ja. Alles viel goed dat jaar, behalve het kapsel van Edwin van der Sar.
Alles viel goed, behalve mijn haar. Ja.
Hugo, toch even. Hoe was het daar? Jij was daar. Hoe was het daar? Waar zat je op de perstribune? Heb je
Ik weet er niet zo gek veel meer vanaf. Heeft niet een al te diepe indruk op mij gemaakt. Is ook wel zo omdat ik een hele slechte reiziger ben. Dus voor mij was een buitenlands tripje altijd een straf. Ik voelde mij niet op mijn gemak, waar dan ook.
Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat we daar nog eens een podcast aan kunnen wijden, maar dan in een ander gezelschap met wat psychiaters erbij misschien.
Ja, is het zo?
Ja, of mensen die verstand hebben van goede pilletjes. En ik deed dat allemaal nog zonder
pilletjes. Maar je bent gewoon niet graag van huis.
Zonder pilletjes zat ik daar toch. Nee, ik was echt nerveus. En
ging je met de auto of met het vliegtuig?
Vliegtuig, ja. Nee, ik heb in het beruchte vliegtuig gezeten op de weg terug met de Europa Cup. En de vleugels die zo heen en weer zwaaiden. Jullie hebben allemaal de beelden wel gezien. Een gloednieuwe machine las ik terug. Niet fijn om terug te lezen. Dat je toch denkt van voor het eerst gevlogen. Nou ja, niet helemaal, maar...
Ajax wint de Europa Cup en zet Amsterdam en Nederland op zijn kop. De dag na de wedstrijd komt de ploeg terug, terwijl de massa feest viert op het Museumplein in Amsterdam. Een speciale groet vanuit de lucht.
Dit is het mooiste wat ons vandaag in Amsterdam kan gebeuren.
Na de landing op Schiphol staat daar moeder Kluivert.
Maar die Europa die stond dus gewoon op de terugweg ergens verloren op rij 1. Omdat al die spelers gingen zwerven. Ja, toch even aangeraakt natuurlijk. Ja.
Zo ben je dan ook alweer.
Ja, nee, die pak je dan even mee. Ik heb die van Feyenoord jammer genoeg nooit. Ik ben niet op de foto gegaan in 1970. Dat kon natuurlijk. Ik was 8, maar ja, ik was voor Sparta. Dus die is aan mij voorbij gegaan. Ik had allerlei vriendjes die stonden op de Europa Cup op de foto. Europa Cup. Ja.
Maar weet van die finale in het stadion, dat weet je niet meer goed.
Niet veel meer, nee, nee. Ik was ook wel nerveus. Ik was zwaar voor Ajax. Ik had wel leuke contacten. Ik ben nog met de Boertjes ooit op vakantie geweest in 1989.
Okay.
Dus daar was ik wel heel goed mee. Daar hoorde ik destijds wel heel veel van. En daaromheen hing dan Robbie Cohen natuurlijk, destijds schoonvader van Ronald.
Van de Febo. Hè?
Nou, dat waren fantastische contacten. Ik heb ook nog eens een primeur gehad dat Richard Wietsche naar Barcelona ging. En toen werkte ik voor Panorama, dus wij brachten dat heel groot. Ja, dat was niet de bedoeling, want in Barcelona was het beter dat het nog niet bekend werd. En in Nederland ook niet, want Richard die moest nog een half seizoen afmaken. Daar ben ik mee verguisd. En ik wist zeker, het gaat door. Dus ben ik een half jaar uitgelachen voordat ik uiteindelijk die lange neus kon maken. Maar ja, dat maakt dan geen indruk meer.
Nee.
Maar hoe kwamen wij erop? Ja, nee, de finale, ik weet er niet zo gek veel meer van. Ik was heel blij dat de goal... Maar je maakt eigenlijk daar, en zeker in die tijd, je maakt het allemaal niet goed mee. Joh. Thuis zie je het allemaal veel beter. Jij zegt, Sjoerd, ik zat in Denemarken. Jij hebt het veel beter meegekregen dan ik. Ik vind dat een groot nadeel. Je had geen... De persoon had je geen televisietjes.
Nee, je had geen schermpje, geen herhaling, niks.
Nou,
niet,
één ding was wel interessant. Die man in het groene pak, die heb ik gezien vanaf de tribune. Want het zeggen jullie wel wat, toch?
Ja, dat was die soort Bob Marley-achtige figuur, toch?
Ja, een tovenaar die dat hoor je dan ook pas achteraf. In de catacomben waren ze aan het inschieten op de gang. En die spelers die waren bezig om... Nou ja, Bobo's door de benen te tikken. Je kent het wel, Maradona had er ook altijd een handje van. Dat deden die spelers van Ajax ook. En toen kwam er ineens een man bij staan in een flitsend groen pak. En die ging een beetje meevoetballen. Heel veel flair. Hij had geen badges of zo. En die heeft toen tegen Kluivert gezegd... Jij gaat vandaag scoren. Nou ja, dat is uitgekomen.
Overmars laat de bal lopen. Moet de bal laten lopen. Wouter wel binnen met zijn snelheid in de buurt van de cornervlag. Overmars met Kanu voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts, jongen. Schiet mee. Geef maar Rijkaard. Rijkaard, komt hij voor het schot? Nee. Nee, twee. Kluivert. Dit is Kluivert. Ja, 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 ja. Patrick Kluivert. 1-0 Ajax. Ajax 1-0. 6 minuten. Kluivert. Patrick Kluivert. 1-0 voor Ajax.
Jackie. Hij zit erin.
Frank Rijkaard ziet, wat hij allemaal niet heeft meegemaakt. Die staat in de basis van die goal.
Jongen.
Hij heeft zijn shirt verkeerd om. Hij heeft zijn shirt verkeerd om aangedaan.
Ja.
Ik zeg die, ik Patrick Kluivert, eigen kweek Ajax. Ik scoor een doelpunt in de Europa Cup finale.
Hij heeft zijn shirt inderdaad verkeerd om aangedaan. Heeft hij uit en aangedaan.
Hij blijft op de been tegen Baresi, tegen Costa Cuta en scoort gewoon 1-0. Met nog 5 minuten te spelen. Dat mag Ajax niet meer laten lopen. Er komt een invaller in. Lentini bij Milan. Ajax leidt. Oh, wat een feest. Wat een rood-wit om ons heen. Oh jee. Amsterdam longt. Het Leidseplein wordt gek natuurlijk werkelijk. De rondvaartboten kunnen morgen uit als Ajax deze laatste 5 minuten...
Nog vijf minuten.
Dan gaat Ajax daar een beetje pielen in de buurt van de cornervlag om tijd te winnen. En is het afgelopen. Is afgelopen. 1995. Ajax wint de Europa Cup 1 voor de vierde keer in de geschiedenis. Frank Rijkaard. Wat hebben we van jou genoten. Patrick Kluivert, de man die het enige doelpunt maakte. Ajax gaat weer door heel Europa. Het is verdiend omdat ze dit jaar...
En die man, die heb ik nog zien lopen. Dat weet ik nog van de persmin. Hij heeft ook op het veld gelopen. Toen dachten we, wat een flitsend groen pak. Hij viel wel op. En daarna is die man verdwenen. En ik heb nog zitten googlen gisteren. Maar er kwam wel een naam uit of zo. Maar ik kwam niet veel verder. Maar wel een interessant verhaal wie die gozer was.
Nou, die was volgens mij gewoon het stadion toch ingelopen?
Ja, op de bluff was hij naar binnen gelopen zonder enige...
Nou, als je aan hem vraagt, van weet jij nog waar je was met het verhaal? Want dan heeft hij wel een verhaal, denk ik.
Hij heeft Kluivert op het goede spoor gezet. Overigens had de moeder van Kluivert had het ook gezegd dat haar jongen ging scoren.
Ik denk dat het heel veel gezegd is in de geschiedenis, maar nu...
Ja, en vaak komt het ook niet uit. Dat nu, weet nu je dan niet natuurlijk uit. Gewoon. Hè?
Ja. Dan houdt iedereen zijn mond als het niet waar is. Even die goal. Kon je daar zien hoe goed Kluivert was?
Nee, dat niet.
Het is wel een sterke goal.
Nou. Ja, het is knap hoe die hem met de
atletisch. Zo...
Nee, het is een knappe goal, maar ja, dat weet ik ook nog goed. Dat je was ook wel dusdanig... blij met die goal en enthousiast over die goal... dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe die er nou precies in ging. Nee. Het was een beetje verwarrende, rare goal. Hè?
Een goal die bij die lelijke wedstrijd hoort.
Ja.
Een lelijke goal.
Dat was een lelijke goal. Ja.
Hij had hem, zeggen ze, moeten kaatsen op Rijkaard.
Ja, dat dacht ik ook eigenlijk, ja. Ja, want die gaf hem ook en die liep vrij, liep door. Ja.
Liep door.
Maar ja, dat is dan wel weer een spits, hè, die...
Maar hij draaide weg. En toen kwam hij in een duel terecht. Ik weet niet meer met wie dat was. En die speler maakte nog een sliding. Waardoor hij er eigenlijk niet meer bij kwam. En toen kwam hij op zijn linkerbeen. Ultieme krachtinspanning. Een punter.
Zijn linkerteen. Ja.
Prachtig gejuicht.
Ja.
Ja, maar dat is eigenlijk wat veel meer achterblijft.
Ja. Ja, met dat shirt. Dat je niet, ja, hij draait het om, hè. Dat nummer draait hij naar voren.
Ja.
Maar op een manier die heel anders is dan dat je tegenwoordig vaak ziet. Want dan willen ze... Er zit een soort... hoe moet je dat zeggen? Het is een spontane gekte die ontstaat bij
hij
hem.
Wordt uitzinnig.
Ja.
Hij is uitzinnig. En de spelers ook. Hij wordt achterna gezet. Hij loopt natuurlijk in de dugout zo ongeveer. Dus daar valt het allemaal samen. Ja, ik krijg er nog wel weer kippenvel van.
Op dat moment loop ik weg. Ik ren weg. Ik krijg geen adem meer. Dat zie je ook in herhaling. Ik loop weg en ik draai mijn shirt om. En al die jongens die komen op me af, waren nog 4 minuten te spelen zo. En die omhelzen mij, maar ik krijg geen adem. Je ziet ook dat ik om me heen, ik duw ze eigenlijk weg, want ik krijg gewoon geen adem meer.
Wij wonnen door het puntetje van Kluivert.
Ja, in één keer zie hem ja, hollend, arm in de lucht wegjuichen en ligt die bal in het net. Ja, dan weet je inderdaad echt niet wat je overkomt.
Dat je in de finale als jongen van net 18 de winnende kan maken. Ja, dat is echt ongelooflijk.
Daarin was Rijkaard volgens mij ook, als je dan die beelden dan nu... Je kijkt dat weer even terug natuurlijk, ook om dit voor te bereiden, ja. Van wat je bent zeker vergeten. Maar dat Rijkaard daar ook alweer een rol in speelde. Hè? Want iedereen was helemaal, nou ja, zeker Kluivert, helemaal van het padje. Weet je? Ja, dat kun je voorstellen, 18 jaar en dan prik je even zo de winnende erin. Maar die was dan meteen daar ook langs die lijn weer bezig met iedereen het veld intrekken en weer op zijn plek, weet je wel. Ja, dat is toch wel mooi om te zien.
Hoe, nou ja, er stonden dat... nog 5 minuten zeker, plus blessuretijd.
Plus blessuretijd, ja.
Dan kan het nog lelijk fout gaan.
Ja. AC Milan kreeg toch ook nog een levensgrote kans op het einde? Zat er nog eentje?
Ja.
krijgen nog een kans, ja.
Ze krijgen nog een kans.
Marco Simone.
Ja.
Ah, het was een goed elftal AC Milan, maar de spitsen, wow. Het was niet zoveel.
Nee, het elftal
kon. Sarro.
Nee, het kon echt niet tippen aan het Milan van een paar jaar daarvoor. Nee.
Toen die, Sarro met die witte schoenen.
Had die witte schoenen?
Had witte schoenen.
Ja, okay.
Staande ovatie kreeg Rijka trouwens. Even een zijspoor in Trieste toen. Er waren heel veel Milan supporters. Milan had een straf gekregen van de UEFA. En daardoor moesten ze in dat Trieste spelen, vlak over de grens. Heel veel Italianen. En Rijkaard werd toen echt als een... Ondanks de 2-0 overwinning van Ajax kreeg hij een geweldige ovatie.
Ja, dat is mooi.
Zeg wel iets over zijn status.
Ja, het andere moment wat veel gememoreerd wordt is na het laatste fluitsignaal. Dat al die spelers een andere kant op rennen. Alsof er in het midden van het veld een bommetje ontploft is en iedereen zo woef uit elkaar stoof.
Nou ja, dat toont de uitzinnigheid aan. Het ongeloof, dat moet het zijn geweest.
Ja.
Of misschien ook wel de angst om hem te verliezen. Je zomaar twee keer winnen van Milan en hem de derde keer verliezen als het terecht om gaat.
Maar dat klopt, er werd echt prachtig gejuicht. Want ook dat huilen bij die Europa Cup vind ik ook zo mooi. Dat Seedorf daar staat te huilen met Davies. Dat zie je bijna nooit.
Blijft ook.
Maar wat is dan wat raakt ons dan aan dat moment dat we het onthouden? Is dat oprechtheid van de emotie?
Het is echt verbazing inderdaad. Een soort van.
Maar niet gespeeld. Er zit geen.
Nee, maar kijk,
act in.
71, 72, 73, dat was pure suprematie. En dat was dit toch niet. Hoe goed ze ook waren, ze hebben er wel bikkelhard voor moeten strijden. En het was ook niet een individuele prestatie. Kijk, die jaren 70, dat was natuurlijk Johan Cruijff. Maar dit was toch een collectief. Ja.
Maar je zegt dus, ze waren niet heel erg overweldigend goed. En nou, in die finale niet. Maar nee, in dat seizoen waren ze toch wel echt heel goed.
Niet zo goed als de jaren 70. Die vergelijking. Hebben er harder voor moeten werken. Kijk, ik heb de indruk dat ze in 1, 2, 73... dat het ze wat makkelijker afging.
Ik heb wel eens gehoord.
Tegenstand was ook minder.
Het moeilijkste was nog het omhoog houden van die cup na afloop.
Ja.
Maar het was er ook hele beperkte blijdschap.
Toen
in de jaren 70.
Nou, in 73 zal dat zeker zo geweest zijn.
Ja, maar het veld aan tegenstanders was heel anders. En de tijd was heel anders. Inderdaad, in het begin ook gezegd, in 95 was het echt wel een klein wonder dat een Nederlandse club dat nog kon winnen.
Ja, en dat is het ook. De uitzinnigheid zit hem ook in de onmogelijkheid om hem te winnen. Het gebeurde toch. Ja, dan raak je uitzinnig van vreugde.
Ja.
Kwamen jullie vaak in de meer toen? Ik neem aan van wel. Maar ik heb daar gisteren ook nog wat beelden, wat amateurbeelden terug zitten kijken.
Dat was zo kneuterig.
Ja, precies dat.
Tante Sjaan.
Maar dat Olympisch Stadion.
Toen je het nog niet voor het zeggen had, kon je gewoon spelen zo binnen.
Oh ja? Maar dat Olympisch Stadion was ook echt. Dat viel uit elkaar van ellende hoor.
Hele smerige, goor.
Echt ranzige gangen, trappenhuis omhoog. Ja.
Dat is nu wel eventjes anders. Dat is prachtig teruggebracht.
Dat zou jou niet interesseren, Hugo. Maar ik zat bij die ene wedstrijd die ze verloren hebben in het Olympisch Stadion. Zat ik met mijn opa en mijn broer en mijn zus. We hadden opa meegenomen in het seizoen dat we niet konden verliezen. Wij woonden om de hoek bij het Olympisch. En we gingen dan naar Feyenoord. Mijn opa is opgegroeid in Gouda. En die was eigenlijk altijd voor Feyenoord zijn hele leven. En hij was vroeger als kind naar Nederland-België interland geweest met zijn wiskundeleraar. Hij had die brood met kroket gegeten op het stadionplein. En daarna hadden ze die wedstrijd gezien. Dus wij dachten, we gaan het moment een beetje proberen terug te halen. We nemen opa mee naar die wedstrijd. Want die kunnen we toch niet verliezen. Prompt wint Feyenoord en die wedstrijd door Maiko Biku met het eerste golden goal uit de Nederlandse geschiedenis.
Oh ja.
Ja, en dat was, en wij hadden gezegd, wij drukten toen met al onze handen onze opa naar beneden. Van je moet blijven zitten, anders word je in elkaar geslagen.
Anders is opa dood.
Was opa toen al dood geweest. Ja.
Maar moet jij meer doen, dit soort anekdotes vertellen? Kan jij heel beeldend, jongen?
En nou opeens wel. Wat een zeikert die borst. Wie heeft jou uitgenodigd eigenlijk?
De chef.
Oké, dan leg ik hem gelijk bij neer.
Het is nog wel aardig als ik nog één onderwerpje mag aansnijden.
Natuurlijk. Ja, en we krijgen nog een smerige anekdote van de
Oh ja, die moeten we ook nog hebben. Die moeten we even bewaren tot het einde. Blijven ja, ik
zal
er
altijd
nog
uitgeknipt worden.
Ja. Maar nou ja, wat over de Europacup van Feyenoord in 1970 is vaak gezegd dat het ook heel lang een last is geweest, hè, in de geschiedenis van de club. En dat het eigenlijk een obsessie is gebleven. Maar deze Europacup heeft volgens mij voor Ajax ook enorme impact gehad in de jaren daarna. De verhuizing naar de Arena kwam daar kort na natuurlijk. Kort na die finale tegen Juventus. En de impact daarvan en de verwachtingen rond Ajax waren volgens mij echt... ja, die zijn wel funest geweest voor de 10 jaar die volgt. Hè, tussen 96 en 2006 of zo. Die jaren ben je volgens mij iedere wedstrijd geweest.
Ja, verschrikking.
Ja, toch?
Ja, nee, maar goed, weet je, de lat ligt daar dan op dat niveau. Het is het nieuwe normaal, hè, om het maar even in coronatermen te houden. Ja. Ja, dus ja, maar
en van de Arena werd ook in het begin niet gehouden.
Nee, joh.
Sterker nog, dat was een zakelijke uitvinding om Ajax geld te laten verdienen. En
de beursgang.
Ja, precies. Ja. En de romantiek die rond de meer hing. Ja, dat... Nou, dat was het volgens de diehard. Ja,
het zwembad van Zuidoost, toch?
Ja, maar het waren misschien wel op een bepaalde manier goede, maar ook hele krampachtige ideeën, zeg maar, om dat wat je bereikt hebt, om dat in stand te houden. Of in ieder geval uit te
verzilveren.
Ja, te verzilveren. En dat ze ook wel wisten dat het geld regeerde natuurlijk toen al, maar dat je kon dat wel aanzien komen dat het steeds extremer zou worden. Dus het was ook echt het idee van, ja, we hebben dat geld nodig. En soms komen clubs echt steeds weer in die...
Maar jongens, hoe lang heeft het nou geduurd? Na 1995, voordat Ajax weer je van het was, is?
Tot vorig jaar, denk ik.
Nou, het één of twee seizoenen met Koeman nog, dat ze...
Kwartfinale.
Ja. Kwartfinale tegen Milan.
Ja. 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 Maar dat... Ja, nee, echt...
Als je die selectie er nog eens bij pakt, is ook een aardig ploegje.
Ja, maar goed, dan komen we waar we helemaal in het begin... waar we het over hadden. Dat waren ook veel jonge spelers. En ook wel echt uitzonderlijke talenten. Alleen die zijn niet 4 jaar gebleven. Zlatan Ibrahimovic, die heeft 2 jaar, 3 jaar bij Ajax gespeeld. Maar dat hebben we nooit... De echte Zlatan heb je daar nooit gezien. Die ontbolsterde natuurlijk pas later.
Ik kan me een wedstrijd herinneren tegen...
Ja, ik geloof dat toen vielen er een paar nakspelertjes om.
Ik dacht het wel.
Ja, dat was ook zijn laatste wedstrijd. Ja. Die had hij even nodig om weg te komen. Ja.
Maar het heeft ze eerder in de weg gezeten, dus in de jaren daarna. Want dat was een van de onderwerpen natuurlijk. De impact van zo'n prestatie is eerder een last geweest. Dus.
Nou ja, dat is bijna altijd zo. Hè?
Ja, maar het is ook luxe.
Ja, nee, precies.
Want als je hem niet hebt gewonnen, heb je helemaal niks.
Nee, daarom. Dus het is ook maar net hoe je daar naar kijkt. Het kampioenschap van Twente hebben we het van de week over gehad. Dat was voor Twente ook een last natuurlijk. Dat zie je heel vaak. Alleen, van de andere kant, het bewees ook wel, en die hoop hou je tot op de dag van vandaag, dat als de puzzel helemaal goed valt, als alles klopt, als op een gegeven moment alles samenkomt, dat het dan mogelijk is. Dat het dan blijkbaar kan. En daar is heel veel voor nodig. Dat lukt bijna nooit. Maar dat maakt dit verhaal van dit succes ook zo bijzonder, vind ik. Dat alles viel precies goed in elkaar op het goede moment. Er kwam talent door en Rijkaard was er. Je had een hele jonge, gekke, ambitieuze trainer. En die kreeg de tijd en de rust. Ajax had bijna geen geld. Die transfer die Hugo net aanhaalde van Richard Witsche, die was cruciaal bijna voor het voorbestand van de club. Want het was bijna failliet. Zo erg was het. Ik geloof 13 miljoen gulden of zo dat hij verkocht.
Dat weet ik niet meer. Oké.
Maar de hele tijd en de aanloop naar dat succes en zo, dat alles viel gewoon perfect. Dat is wel mooi dat blijkbaar kan. En dan daardoor hoop je, hoe moeilijk het ook geworden is, dat dat nog een keer kan.
En precies bijna 25 jaar later lukte het dus weer, ja. Vorig jaar, hè, op 1 seconde na. Maar moeten we nou 25 jaar wachten tot de volgende Champions League finale? Of is dat iets wat gewoon... nooit meer gaat gebeuren.
Volgens Van Gaal kan het nog steeds. Dus dan moeten we Louis maar in volgen dan. Hè?
Ik?
Nou ja, nee. Ja, ik, het is moeilijk om nu te zeggen, weet je, hoe het voetbal eruit ziet straks na dit het onheil dat over ons is gestort. Met corona. Ik heb geen idee hoe dat eruit gaat zien. En of dat misschien de positie van Nederlandse clubs ten opzichte van buitenlandse clubs beter maakt.
Of juist niet.
Of juist niet. Of dat we in Nederland wel dat allemaal overeind kunnen houden. Ja, ik vind het heel erg moeilijk. Maar als je zoals het voetbal zich daarvoor ontwikkelde, nou ben ik geneigd te zeggen, ja, dat kan zomaar weer 25 jaar duren. Omdat het zich zo
maar het gebeurt altijd wel weer. Het zit in onze DNA. Dat geloof ik. Dat wij af en toe zo'n golfbeweging hebben. En dan pieken we. En dan is het waarschijnlijk Ajax. Want daar scouten ze het best. En daar leiden ze het best op.
Grootste
maar het komt wel weer voordat dat Nederland toonaangevend is. En ook met Nederland zelf gebeurt dat wel vaker, denk ik, dan eens in de 25 jaar.
We hebben Liedmanen nog niet eens genoemd. Sorry, schiet me opeens te binnen. Dat is toch heel raar.
Over toeval gesproken. Ja. Die stond bijna op het punt om weer het vliegtuig naar Helsinki te gaan. Want die was afgetest.
Ja.
En dan zei volgens mij Van der Lem nog van, laat hem nog één wedstrijdje geven. Maar laat hem nog één keer proberen op de 10.
Oh ja.
Twee keer tegen een amateurclub.
Moeten we misschien toch maar even wachten nog. Ja. Toch maar even houden. Ja. Dat is ook
en bij PSV was hij al afgetest.
Ja.
Ja maar ook weer zoiets. Hij was gewoon al Fins International. Hij was in Finland, stond hij bekend als het grootste talent dat er was. En Ajax kon hem gewoon een jaar in tweede zetten. Zonder dat er iemand acht op sloeg. Zou je nu ook niet meer voor kunnen stellen. Nu zou hij al lang weggekaapt zijn door... Door Sheffield United of zo, weet je wel. Die nemen dan de bonnen voor je erbij. Maar toen kon je nog zo'n speler kon je in een soort anonimiteit... Kon
een beetje geheim houden.
Ja, en de speler had dan ook zou dan nu tegen Sheffield United zeggen van... Ja, ik kom eraan. Ik heb mijn koffer al gepakt. Weet je. Ja. Dus die spelers zelf hebben ook meer de behoefte van... Als het ergens niet loopt, als het niet gaat... Als het niet helemaal uitkomt zoals het moet... Dan volgende club. Daar eens kijken.
Dus maar het is ook geen indrukwekkende finale, Liedmanen.
Gewisseld. Dat is ook wel weer...
En dat is ook wel weer jammer, want hij was toch wel een key speler voor Van Gaal.
Nou, hij was heel goed in die andere twee wedstrijden tegen Milan.
Die uitwedstrijd.
Ja. Die uitwedstrijd, ja.
Ja, 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 ja. Ja.
Die geweldige goal.
Ja, en ook precies op die plek, op die positie.
En dat was natuurlijk allemaal te danken aan Ronald de Boer, die natuurlijk altijd de ruimte schiep, wegtrok, hij eroverheen. Misschien moet ik Maarten Wijfels nog één keer noemen. Ik was wel onder de indruk van dat stukje wat hij had geschreven. Jouw stuk mag er ook wezen trouwens, Sjoerd.
Oh, bedankt.
Ja, ik heb alles gelezen. Ik heb me goed voorbereid. mooie analyse. Want daarna moest ik nog een stukje schrijven. En dan moet ik natuurlijk kijken of ik niet dubleer links en rechts. Ja. Want dat moet je niet hebben. Maar Maarten zei dus dat de backs totaal geen aanvallen inbreng hebben. Omdat vanuit het centrum schoven ze door... En die backs die moesten alleen maar blijven staan. Die hebben niets, maar ook niets in aanvallende zin betekend. Frank de Boer en Michael Reiziger. En hij zei ook van dat in het hele seizoen Michael Reiziger niet één assist, maar ook niet een goal heeft gemaakt.
Die moest gewoon blijven staan.
Ja, dus, maar hoe alles kan veranderen.
Hè? Ja, Reiziger ook wel eens
Reiziger was zeker, was eigenlijk gewoon de mandekker. Als er uit het centrum mensen doorschoven, dan nam hij die rol over.
Maar het is zo raar, omdat nu tegenwoordig de backs zijn een anders. Beetje spelmaker.
Ja. Ja, dan is het nu toch tijd voor de smerige anekdote van Hugo Borst. Je komt er niet meer weg.
Nee, het is aan de eindredacteur om te bepalen of het eruit geknipt kan worden. Okay. Het zit ook wel veilig aan het eind. Maar Roger Linssen, toch uitgegroeid tot een van de belangrijkste zaakwaarnemers in Nederland. Doet hij nog meer dan Van Nistelrooy?
Nigel de Jong,
ja.
Onder andere Maduro had hij.
Ja. Nou, in ieder geval, die had journalistieke ambities. Wij gaan samen in het vliegtuig naar Wenen. Voor Sport International hadden wij wat alternatieve verhalen bedacht. Wij hebben een alfabet gemaakt van... jargon dat destijds gebruikt werd door de spelers en met name de donkere spelers van Ajax. Dus, en ook wel tactische namen. Dus dat was een beetje het alternatieve verhaal. Als maandblad moest je onderscheiden met een beetje afwijkend verhaal. Maar Rodger die had het al aardig voorbereid en die ging de hort op. En ik was er gedeeltelijk bij en die komt een heel mooie vrouw tegen. Echt, nou ja, ik wil niet zeggen niet van zijn niveau.
Champions League,
jij zegt het. En de wegen scheiden, want dan moet je ook wegwezen als collega, vriend. Dus ik ga naar huis en de volgende dag bracht hij verslag uit. En dat zijn natuurlijk altijd fijne verhalen. Hoe heeft je collega het ervan afgebracht in het buitenland? Hij kon het ook allemaal vrijelijk vertellen. Hij had geen enkele verplichting thuis. Nou, en toen kwam het verhaal. Ik kan niet zo Haags praten als hij, dus ik laat het mij even achterwege. Maar hij begon het verhaal te vertellen dat ze op een gegeven moment naar de fruitschaal loopt. Daar een banaan van afhaalt. De banaan scheelt en de rest laat ik aan de fantasie over van de podcastluisteraar. Dan houden we het netjes, toch?
En die beroemde bars op de wallen, die zijn daar later op geïnspireerd, of niet? Huh? Zij is de grondlegger van het concept.
Jouw fantasie werkt al meteen, Sjoerd, maar inderdaad. Dat is het verhaal. Geen pingpongballetjes, maar... bananen.
Maar dan glijdt hij uit over die schild, begrijp ik. Of wat,
Hoe het verder is afgelopen, hij is niet aan deze vrouw blijven hangen. Maar het was een kostelijke anekdote en Rodger kon het heel smakelijk vertellen. Ja.
Uitstekend.
Tot zover de beursberichten.
Tot zover deze podcast. Dick Sintery, Hugo Borst, Sjoerd Massou. Hartelijk dank voor deze aflevering van de AD Voetbal Podcast. Graag tot de volgende.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.